Ik lees u Gods woord uit het Nieuwe Testament, het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs hoofdstuk 28 vers 1 tot en met 20. Ik noemde u Matteüs 28 vanaf het eerste vers. En laat na de Sabbat, als het begon te lichten tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En ziet, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heren, nederdalende uit de hemel, kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen, vreest gijlieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan gelijk hij gezegd heeft, komt herwaarts. Ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. En gaat haastelijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En ziet, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij hem zien. Ziet, ik heb het u lieden gezegd. En haastelijk uitgaande van het graf met vrees en grote blijdschap, liepen zij heen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, ziet, Jezus is haar ontmoet, zeggende, wees gegroet. En zij tot hem komende, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zei Jezus tot hun, vrees niet, gaat heen, boodschap mijn broederen, dat zij heen gaan naar Galilea, en aldaar zullen ze mij zien. En als zij heen gingen, ziet, enige van de wacht kwamen in de stad en boodschapten de overpriesters al de dingen die geschied waren. En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen raad genomen hebbende, gaven ze de krijgsknechten veel geld en zeiden, zeg, zijn discipelen zijn des nachts gekomen en hebben hem gestolen als wij sliepen. En als zulks komt gehoord te worden van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En zij het geld genomen hebbende deden gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. En de elf discipelen zijn heen gegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En als ze hem zagen, baden ze hem aan. Doch sommigen twijfelden. En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, lerende hen onderhouden wat ik u geboden heb. En ziet, ik ben met u lieden, al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen. Gemeente, wederom een hele bekende geschiedenis. Hoe vaak hebben we die niet gehoord? Uit Matteüs 28 ook, maar ook uit de evangelie van Lucas en evangelie naar de beschrijving van Marcus. Immers, het gaat ook over hele belangrijke zaken. De godsgeschiedenis tot heil van zondaren. In een gekruisigde Christus, die er alles aan gedaan heeft en alles aan doet om zondaren zalig te maken. Telkens weer zien we dat, we hebben het ook samen gelezen in dat eerste gedeelte dat voorafgaat aan het gedeelte dat we vanmorgen samen zullen beluisteren, waarop we als het ware biddend om de hulp van de Heilige Geest zullen kloppen, dat de Heere dat woord opent, dat het ook werkelijk verkondiging mag worden en dat we het ook werkelijk mogen ontvangen in ons hart, want daar is het de Heere immers om te doen, ook vanmorgen. En daarom wordt het als het ware uitputtend behandeld en keert de Heere telkens weer de mensen die het betreft in die eerste opstandingsdag als het ware op en ontmoet Hij ze, verschijnt Hij aan ze om hun richting te geven, om hun in dat woord te doen wandelen, van dat woord moeten zij het hebben. Van dat woord moet straks de kerk het hebben aan wie dat woord verkondigd zal gaan worden, de eeuwen door tot de wederkomst van de Heer Jezus Christus toe. En dan zien we de Heere gebruikt vrouwen. We hebben dat evangelie gehoord in de paasdagen immers. Dat is een wonderlijke zaak. Vrouwen worden gebruikt als evangelistes om de discipelen nota bene het evangelie van de opstanding van de gekruisigde Christus te prediken. Hun voeten maakt de Heere als der hinden, al zijn ze ook zeer bevreesd, maar ze hebben toch, schrijft Matthäus, grote blijdschap. Dat moeten we niet over het hoofd lezen. En ze gaan heen en ontmoeten in die weg, in de gehoorzaamheid aan het woord, ik hoop daar vanmorgen nog weer op terug te komen, in de gehoorzaamheid aan het woord ontmoeten ze de Heere. Dat is altijd zo, gemeente, dat is vandaag ook zo. Die zijn weg wel aanstelt, zegt de Heere, die zal ik mijn heil doen zien. En dan mag er ook verwachting zijn van het horen en het gehoor geven aan de prediking. Zien we vanuit dit gedeelte ook heel duidelijk. En dan krijgen ze een opdracht aan de discipelen, nog een keer van de Heere zelf. En zegt de discipelen dat zij heen gaan naar Galilea en daar zullen ze mij zien. Dat wordt dus de discipelen geboodschapt. We weten dat de discipelen die boodschap in eerste instantie nou niet zo goed ontvingen. Ze hielden die vrouwen voor, ja, voor, hoe zal ik dat benoemen? Ze geloofden hen niet. Ja, vrouwenpraat hebben ze tegen elkaar gezegd. De Emmausgangers zeggen het later nog een keer tegen die vreemdeling van Galilee. Toen zijn er enige vrouwen gekomen en die hebben ons gezegd, daar klinkt wat neerbuiging in. Ze hebben het niet geloofd, maar het woord van Petrus is later de grond, is later de basis, is het fundament geworden van de geloofwaardigheid van de opstanding van Christus, ook in die eerste jonge gemeente. En de discipelen zijn heen gegaan. Dat lezen we in dit gedeelte. De discipelen zijn heen gegaan naar Galilea, lezen we in vers 16, de 11 discipelen. Ze gaan in gehoorzaamheid aan het woord van de Heer. Ze begrijpen nog niet alles. Maar de inhoud van de prediking van het woord aan de discipelen was de opgestane Heer Jezus Christus. En aangezien de liefde tot Hem in hun harten is uitgestort, al is de Heilige Geest nog niet uitgestort, maar Hij, want het gaat niet buiten Hem om immers, Hij werkt in hun harten die liefde tot van de Heere en die liefde tot de Heere, omdat het om Zijn persoon gaat, gaan ze in het spoor van het woord. Is dat bij ons vanmorgen ook zo, gemeente? Ouderen en jongeren, gaat het je nou in je kerkgang om die gekruisigde en opgestane Heer Jezus Christus? Want om Hem gaat het. Die de Zoon heeft, die heeft het leven. En die de Zoon van God, de liefde tot Hem in zijn hart mist, die werkt nog steeds de dood. Want kijk, de duivel die zit ook niet stil. Altijd als de Heere in actie gaat, om het zomaar eens te zeggen, als de Heere bezig gaat en verder gaat met zijn heilsgeschiedenis, met de geschiedenis van het heil dat Hij zich heeft voorgenomen om een zondig en schuldig geslacht zalig te maken, dan komt ook de grote tegenstander van de Heere in actie, de duivel. En dat zien we ook in dit gedeelte. De soldaten, immers lezen we in het gedeelte voorafgaand aan vers 16. Die soldaten die zijn heen gegaan naar Jeruzalem. Die zijn heen gegaan naar die oversten en die leidslieden van het volk. En toen hebben ze hun alles gezegd, dat is wat. Ze waren oor- en ooggetuigen van datgene wat er bij het graf gebeurde. En ze hebben dat ook getrouwelijk overgegeven, overgebracht aan de leidslieden van het Joodse volk. Geen woord eraf en geen woord erbij. Dat durfden ze niet eens, want ze vreesden met grote vrezen. En wat gebeurt er dan? De duivel die zet de godsdienst aan om te zeggen tegen die soldaten en ze veel geld voor te houden. Nou, geld hadden ze geen gebrek, dat was natuurlijk genoeg in de offerkist. Zegt, ze hebben zijn lichaam weggenomen. En dan weten de overste leidslieden wel natuurlijk, als Pilatus dat ter oren komt, dat zijn soldaten in slaap gevallen zijn, dan gaat hun hoofd eraf, hoor. Dat wisten die soldaten ook wel. En daarom was er overredingskracht nodig om die soldaten dat gerucht toch te laten verspreiden. Veel geld. En de boodschap van, als Pilatus jullie het moeilijk zal maken, dan zullen wij tussentreden en dan hoef je daarover geen zorgen te maken. Dat komt allemaal goed en dan wordt dat woord verspreid in Jeruzalem. Een woord, zegt Matthäus, dat onder de Joden tot op de dag van vandaag, de dag dat hij het evangelie schrijft, geloofd wordt. Maar God laat zich niet tegenhouden. En uiteindelijk is het zo, gemeente, dat de Heere in de hemel ook die werken van de duivel gebruikt tot de komst van zijn koninkrijk. Dat is een machtig evangelie. Alle dingen moeten medewerken, ook de Satan en al zijn trawanten moeten uiteindelijk medewerken ten goede voor degenen die God lief hebben, die naar zijn voornemen geroepen zijn. Dat is in deze situatie ook zo. Al is de leugen nog zo snel de waarheid met een hoofdletter, die achterhaalt haar wel uiteindelijk. En dat is ook een boodschap aan u, jou en mij. Uiteindelijk komt alle leugen openbaar. Komen alle leugensprekers openbaar straks, als deze verheerlijkte en opgestane Heer Jezus Christus komt met de wolken des hemels. Dan komt hij niet meer als redder, maar dan komt hij als rechter. Om te oordelen de levenden en de doden. En de Heere heeft het zelf gezegd. Alles wat besproken is, zelfs tot in de slaapkameren toe, zal dan van de daken geschreeuwd worden. Iedereen zal het horen. Wat zullen we dan, gemeente, wat zullen we dan met beschaamde kaken staan? En wat zullen we dan nodig hebben om te hebben leren schuilen achter dat volkomen volbrachte werk van die zaligmaker, die enige schuilplaats van de Allerhoogste, waarin we hebben mogen vernachten, opdat hij straks voor ons zal tussentreden bij God en zal wijzen op u, jou en mij en zeggen, ik voor die leugenaar, ik voor die zondares, tot zonde gemaakt, tot leugenaar gemaakt, opdat hij en opdat zij rechtvaardig zou kunnen zijn voor u, Heren. Dat is nou dat evangelie dat telkens weer verkondigd mag worden en moet worden op grond van dat, van die opdracht van de Heren die we straks zullen horen. Om het aan te zeggen, om het telkens weer te prediken. De discipelen gaan heen naar Galilea. Ze komen uit Judea. Dat wil zeggen dat ze er een behoorlijke reis voor hebben moeten ondernemen. Ze zullen lopend gegaan zijn of misschien hebben ze ezels of paarden gehuurd. Dat staat er niet bij, ik weet het ook niet. Maar in ieder geval is dat in die dagen een hele reis geweest. Als u wel eens in Israël geweest bent, dan bent u van Jeruzalem gereden via Jericho en dan door de Jordaanvlakte naar Tiberias, naar die doopplaats waar tegenwoordig ook velen van Amerikaanse baptisten en andere baptisten zich laten dopen. Maar zij hebben dan moeten lopen. Of misschien met een ezel of te paard, maar nochtans, dan is het een hele reis geweest. En toen zijn ze van Jeruzalem naar Jericho gegaan en dan zullen ze waarschijnlijk niet door Samaria gegaan zijn. En als dat niet gebeurd is, dan zijn ze de Jordaan overgestoken en door het huidige Jordanië helemaal langs de Jordaan gegaan tot aan de zee van Galilea toe. En toen moesten ze daar weer omheen reizen om te komen aan de plaats waar Jezus hen bescheiden had. Waar hij gezegd had dat ze moesten komen. Bij de berg. Welke berg is dat geweest? Nou, daar staat er niet bij. Dat is op zich ook niet belangrijk. Maar zou het diezelfde berg geweest zijn waar het allemaal begonnen is? Dat lijkt mij zeer waarschijnlijk. Namelijk op de berg der zaligsprekingen. Daar heeft de Heere immers als de koning van zijn kerk aan zijn discipelen, aan zijn volgelingen de wetten van het koninkrijk van God uitgevaardigd. Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden, zalig die nu vervolgd worden om mijn koninkrijkswil. De wetten van het koninkrijk van God uitgevaardigd op de berg van de zaligsprekingen, zoals wij die noemen. Daar is het vast geweest, denk ik, dat de Heere zijn discipelen opnieuw ontboden heeft. Daar is het begonnen en daar gaat het ook verder met Gods kerk. En dan komen de discipelen, gaan we in de geest mee, gemeente, reizen we met hen mee, met dat groepje mannen, en misschien zijn er ook vrouwen bij geweest. Hier wordt gesproken van de 11 discipelen, daar valt ook een schaduw over, want er zijn er 11 en er waren er 12. Ik hoef u niet te zeggen wat dat betekent. Die 12e plaats die moet straks en die zal straks aan het begin van het boek Handelingen ook aangevuld worden. Er zijn er hier 11 en we reizen met hen mee in de richting van die berg van de zaligsprekingen. Als u er wel eens geweest bent, dan is het dan niet zo moeilijk om je dat voor te stellen. En dan over die glooiende heuvel naar boven toe, want het zijn eigenlijk geen bergen, maar heuvels rondom het meer van Galilea. En dan komen we daar boven en dan lezen we dat wonderlijke woord dat ze de Heere Jezus zien. Dan moeten we vanmorgen maar een streepje onderzetten onder dat woord. Dat ze de Heere Jezus zien. En als zij hem zagen. Nou weten we uit andere gedeelten van het woord dat je de Heere Jezus niet zomaar ziet. Ik noem 2 voorbeelden. Maria van Magdala, die de Heere lief had als geen ander. Die komt hem tegen, ze ontmoet de Heere en ze denkt dat het de tuinman is. En de 2 Emmausgangers op weg van Jeruzalem naar Emmaus, die de Heere lief hebben als geen ander, want ze kunnen er niet van zwijgen. Uit de overvloed van het hart spreekt hun mond, totdat die Galileese man daarbij komt lopen. En wanneer gaan ze hem kennen? Bij de breking van het brood, als de Heere zich aan hen openbaart. En dat moeten we maar goed onthouden. Wij kunnen de Heere alleen maar zien als hij zich aan ons openbaart. En dat geldt ook hier in Matteüs 28, vers 17. De Heere verschijnt aan hen, betekenen deze woorden. En daarom, omdat de Heere aan hen verschijnt, omdat de Heere zich aan hen openbaart, daarom zien ze hem. En gemeente, dat geldt voor vandaag nog. Dat is nou dat tijdloze in de prediking van het evangelie, in de verwoording van de taal van het koninkrijk van God, om het zomaar eens te zeggen. Dan gaat het altijd om de actie van de Heer. Want het is immers altijd genade. Genade is op zijn lippen uitgestort en hij geeft genade voor genade. Wij hebben immers geen rechten, de discipelen hebben geen enkel recht. Petrus die heeft hem verloochend en al is de Heere dan wel aan hen verschenen om hen te bemoedigen, ook in al hiervoor, voordat ze bij deze berg komen. Maar het is alleen maar genade, zegt het zijn discipelen en Petrus, dat is alleen maar genade, gemeente. Als de Heere verschijnt, en dat is vandaag nog zo. Moet niet denken dat als we naar de kerk komen, dat we dan op grond daarvan de verdiensten hebben. Dat de Heere zich aan ons zou openbaren. Het is genade alleen als de Heere zich aan ons openbaart. En wanneer zie je nou de Heere Jezus? Wel gemeente, ik hoop dat u het antwoord hebt voordat ik het geef. De Heer Jezus zie je alleen als je begiftigd bent met dat waarachtige geloof. Want jonge mensen, jongens en meisjes, geloven is zien. Nee, zien is nog niet geloven, maar geloven is zien. Wie werkelijk gelooft met die genadegave van de Heer, zoals de Heer daarover spreekt in Filippenzen 2... dat je door genade zalig wordt en dat niet uit u, het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roemen, dan kun je hem alleen zien door het geloof. En dat geldt ook vandaag. We lezen in Hebreeën 12 vers 2, dat daar een volk is dat ziet op Jezus. Daar staat een tegenwoordig deelwoord, ziende op Jezus. Overste leidsman en voleinder des geloofs. Is er zo'n volk ook vanmorgen hier in Maassluis? Ziende, dat is een doorgaande zaak. Sinds dat je tot geloof kwam, sinds dat je een nieuw hart kreeg, jongens en meisjes, sinds dat de Heere je verstand verlichtte, je blinde ogen opende, zie je Jezus. Wat dat is nou bij de discipelen. We kunnen dus de gevolgtrekking maken vanmorgen dat de discipelen, al die 11 discipelen, in hem geloven. Dat geloof dat gaat straks vermeerderen, dat gaat zich verdiepen, dat gaat zich verbreden na de uitstorting van de Heilige Geest. Maar hier is al in beginsel dat ware geloof en daarom zien ze hem. Zien we hem vanmorgen, gemeente, niet alleen maar een theologische uitleg van Gods woord, niet alleen maar, en vult u het allemaal maar in aan godsdienstige werken die op zichzelf natuurlijk goed zijn, maar als ze buiten hem zijn, als we hem niet zien, ja, dan kunnen we van alles en nog wat hebben. Maar dan zijn we buiten het koninkrijk der hemelen. Dan moeten we hem zien. En hoe kun je dat nou weten? Zit u nou ook met die vraag? Hoe kun je dat nou weten? Want dan zeg je, ja, zie ik dan de Heer Jezus wel? En wel, dat kun je weten aan de vrucht. Op dat zien. En dan hoef je alleen maar verder te lezen in je Bijbeltje vanmorgen. Want dan zien ze de Heer Jezus. In de weg van de gehoorzaamheid, ik zeg het nog een keer, aan zijn woord. En wat gebeurt er dan? Zij baden hem aan. Dat is nou de vrucht van werkelijk zien. Als je hem ziet, dan kan het niet anders. Laar alle Bijbelgedeelten met betrekking tot deze zaak, tot dat zien op de Heer Jezus, en bijzonder na zijn opstanding uit de doden, maar op na, dan kan het niet anders, of dan ga je door de knieën, gemeente. Dan ga je in het stof. Dan breekt er wat in je, om het zo te zeggen, je eigen ik krijgt dan een knak. Dan ga je jezelf ondanks door de knieën. Voor aanbidden staat een woord dat betekent eigenlijk languit in het stof. Languit in het stof, met je gezicht in het stof. Aanbidden. Wel, dan moet er bij een mens wel wat gebeuren hoor. Want wij gaan niet in het... Ja, dan kan ons lichaam misschien in het stof gaan, maar dan blijft ons hart recht overeind. Want wij willen van nature niet buigen. Als dit gebeurt, dan gebeurt dat alleen maar op het zien van Jezus. Heb ik u niet gezegd, zegt de Heer Jezus tegen Magda in Johannes 11 in de tuin van Lazarus, bij dat graf? Heb ik u niet gezegd dat indien gij gelooft, gij mijn heerlijkheid zien zoudt? En de heerlijkheid van de Heer, ja, hoe zal ik dat verwoorden? Dat is Hij zelf. Dan zie je Hem, die dood geweest is en die leeft, dan geloof je in Hem, die je zaligmaker is, die de getrouwe is, die zijn woord waarmaakt, ondanks jezelf. Hier is zien in verwondering. En dan wordt er geknield voor hem. Zij aanbaden hem. Dat is meer dan bidden, gemeente. We bidden allemaal, denk ik. Persoonlijk en samen. Maar aanbidden. Dat is zeg maar een overtreffende trap van gebed. Dan ben je arm van geest geworden. Dan komt de vrucht van dat woord, van de wet van de koning, van het koninkrijk der hemelen, uitgevaardigd op dezezelfde berg, openbaar in je hart en in je leven. Dan is Hij je alles geworden. Dan is er iets in je hart van die bevrijding, van die ruimte om bij de Heere te behoren en je totaal en gans en al aan Hem uit te leveren. Spreek, Heere, en dat zal de Heere zo ook doen. Uw dienstknecht, uw dienstmaagd hoort. Dat is aanbidding. Dat is dan niet maar alleen liggen aan zijn voeten, maar dat is straks ook heen gaan op zijn woord. Dat is aanbidding, dat vervult en dat geeft de glans aan heel je leven. Aanbidding, en zij aanbaden Hem. Gemeente, nemen we dat nou mee de komende week in. Op weg naar hemelvaart en op weg naar Pinksteren. En zij aanbaden Hem. Die beden. Heere, schenk ook mij. En mijn tegenstrevend hart. Om U te aanbidden. Om U lief te hebben. Om voor U te leven. Om in U te geloven. Heere, wilt u het ook mij schenken? Als ze hem zagen, baden ze hem aan. En dan staat er een heel vreemd woord en sommigen twijfelen. Nou, laat ik uw onzekerheid direct maar wegnemen als het gaat om dit woord. Hier wordt niet bedoeld dat ze twijfelden aan hem. En u wordt niet bedoeld dat ze nog twijfelden of hij wel de Heer Jezus was en of hij wel opgestaan was uit de doden. Maar hier wordt bedoeld, gezien de context, twijfel in verwondering. Twijfel vanwege de schuchterheid. Twijfel vanwege je eigen gevoel van kleinheid en niet bij hem te behoren die de opgestane is. En jij die een zondaar en een zondares bent, u en ik, Heere, passen helemaal niet bij elkaar. Dat wordt hier bedoeld met dat twijfelen. Sommigen twijfelen. Zijn ze er vanmorgen ook? Die zeggen, Heere, nou wordt u verkondigd vanmorgen. En ik hoop dat ik dat mag doen op een de Heere welbehagelijke wijze. Dat ik hem mag prediken. Maar zijn ze er nou vanmorgen ook? Die zeggen, Heere, ik wil eigenlijk wel, maar ik durf niet zo dicht bij u te komen. Dan ziet de Heere je hart aan, zoals ook bij deze. En dan ziet de Heere je schuchterheid. En dan lezen we dat wonderlijke woord. Leest u het met mij mee vanmorgen, die uzelf en die jouzelf herkent in deze twijfelaars, die het niet durven grijpen, die niet als Maria van Magdala vallend op haar gezicht, om het zo te zeggen, zijn voeten greep. Die zeggen, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Wordt u daar nou bij vanmorgen? Dan moet je nou eens verder lezen naar dat machtige evangelie aan Jezus. En de Heilige Geest gebruikt niet voor niets de Jezusnaam hier. Niet Christus. Niet Zoon van God, maar Jezus. En de jongens en meisjes weten in de kerk wat Jezus betekent. Gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dan komt Jezus hen nabij, ziet u het? En Jezus bij hen komende. Ziet u dat? Ziet u nou de Heer Jezus van zijn plaats komen naar die twijfelaars toe? Ziet u hetzelfde gebeuren als wat er bij de drie discipelen gebeurde op de berg der verheerlijking? Toen hij hen nabij kwam, omdat ze zeer vreesden en zijn hand op hun schouder legde. En als het ware, zij vrees niet. Wel, dat doet de Heer nou hier ook. Dat deed hij al in het Oude Testament. We lezen dat ook in het boek van de Psalmen. Je komt daar regelmatig tegen. Dan zegt David, en daarmee vat ik al die psalmisten maar samen in hun worsteling, in hun liefhebben en toch weer die strijd in zichzelf ervarend, dan vat ik dat samen met die woorden van David die zegt, Heere, het is mij te hoog, te wonderlijk, ik kan er niet bij. En dan zegt de Heere, als het ware, nou ben ik zo blij, en ik zeg het maar met mijn eigen woorden, dat je dat mij nou vertelt. Ken mij in al je wegen en ik zal je paden recht maken. Ik kan er niet bij, Heere. Ja, maar zegt de Heere vanmorgen, maar ik kan wel bij u. En ik kan wel bij jou. Dat is nou dit woord, gemeente. En Jezus bij hen komen. Dan moeten we even een nadruk leggen, een streepje onder dat woordje hen. Zij niet, maar hij wel. En Jezus bij hen komende. Nou, dat is... En we zeggen dat toch vaak ook tegen elkaar preken, dat is dat de Heere komt in het gewaad van zijn woord. Zo komt hij vanmorgen ook tot u, tot jou en tot mij. Ongelooflijk, gemeente. En als je dat ziet, dan is er een wonder gebeurd. Als je dat mag beamen en zeggen, Heere, amen, zeg mijn ziel daarop, u bent in ons midden. Ja, u woont in mijn hart. U kent mij, u doorgrondt mij, u ziet van verre mijn gedacht. En ik moet het altijd weer bidden, zie op bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Maar Heere, u bent de mijne en ik ben de uwe. Daar komt de Heere toch voor. En als je nou niet durft komen, dan zegt de Heere, ziet, hier ben ik. Hier ben ik. Wat is het dan moeilijk om verloren te gaan? Wat is het dan bijna onmogelijk om onbekeerd te blijven als de Heere zo genadig is, dat hij tot die twijfelaars en tot die zondaars komt, die daar in het stof liggen aan zijn voeten. En zegt, zie, hier ben ik. En dan gaat de Heere spreken. Daar hunkert nou hun hart naar, want mijn schapen kennen mijn stem. Dan gaat de Heere spreken. En gemeente, dat is ook vandaag zo belangrijk. Daar zou ik ook weer een streepje onder willen zetten, dat hij gaat spreken. Dat is de praktijk van de Heere. Zijn spreekuur, ook vanmorgen in de kerk. Als we bij hem op spreekuur zijn, dan gaat de Heere spreken. En daarin onderscheidt hij, en daarom zijn we vanmorgen ook aan het goede adres, daarin onderscheidt hij zich van de afgoden, van de goden die wij ons van nature gemaakt hebben, van de goden die wij van nature willen navolgen, want die hebben een mond, maar spreken niet. En ze hebben ogen, maar ze zien niet. En ze hebben oren, maar ze horen niet. En voeten, maar ze gaan niet. Hier hebben we de komende Heer. En tegelijkertijd de sprekende Heer. Hij is de sprekende Heer, gemeente. En dan moeten we na zijn opstanding uit de doden maar niet gering overdenken. Dat is de kracht van het leven van al Gods volk. Dan heb je niet maar alleen meer de woorden, maar ook de kracht waarvan Paulus zegt tegen de nieuwtestamentische gemeente van Korinthe: als ik tot u zal komen, zal ik niet merken op de woorden, maar op de kracht. En die kracht, dat is het spreken van Christus, Jezus, de gekruisigde, in het hart en uitkomend in het leven van gemeenteleden en van heel de gemeente, als het goed is. Hij is de sprekende. Hij spreekt. En het is er. Hij gebiedt. En het staat er. Johannes die schrijft in zijn evangelie, in die eerste prachtige 18 versen van het Johannes-evangelie: in het begin was het woord, dat is deze Jezus. En het woord was bij God en het woord was God. En alle dingen, elk ding afzonderlijk, niet het alles, want daar kun je niks bij voorstellen, maar alle dingen die we zien en die we niet zien, zijn door hem gemaakt. En zonder hem is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Dat is deze Jezus. Gemeente, is dat nou geen machtige troost? Dan moet er straks de wereld weer in. Dan moet je naar je werk en dan ga je je zorg weer in. En misschien moet je wel naar het ziekenhuis. Maar hij spreekt. Tot elk die tot hem vlucht. Hij is de getrouwe. Stel je voor, gemeente, dat hij ging zwijgen. In zijn toorn. Maar dat doet de Heere niet. Waarom niet? Omdat de Vader, jongens en meisjes, van de Heere Jezus gezwegen heeft. Toen hij riep: Vader! En hij geen antwoord kreeg. Toen was het vaderhart gesloten. En toen hing hij daar tussen hemel en tussen aarde. In de hel. Dat is gebeurd. En daarom spreekt de Heere tot zijn discipelen na zijn opstanding uit de doden. En daarom spreekt hij vandaag nog. Omdat hij door die hel gegaan is van een zwijgende God, hoeven wij niet meer door die hel van een zwijgende God te gaan, gemeente, hoewel we dat wel verdiend hebben. Hij spreekt. En wat zegt de Heere dan? Zie het staan. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En dan moet je een streepje zetten onder dat woordje alle. Niet enige macht. En ik heb niet een deel van de macht overgenomen. Alle macht. Dat is wat. Daar moet je nou over mediteren. Dan moet je nou in gebed mee naar de Heere gaan en zeggen: Heere, wilt u me dat nou duidelijk maken wat dat betekent? Want daar kan ik niet bij. Het is mij te hoog, te wonderlijk. Alle macht in de hemel. Als er nou vanmorgen zijn die zeggen: zou mijn ziel wel rechtvaardig zijn voor God? Zou het nou voor mij wel wezen? Dan is hier dat machtige woord van een sprekende Jezus. Zaligmaker van zondaren. Die zegt: mij is gegeven alle macht in de hemel. Bij de Vader. Voor een verloren en voor een schuldig volk. Dat er zelf niet bij kan. Alle macht. En dan moet u die daarmee worstelt vluchten tot deze Jezus. Want hij zegt: ik ben de weg tot de Vader. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En daar is tegelijkertijd die machtige belofte in, dat als wij dan door hem heen gaan, Dat wij dan ook bij de Vader komen, in het Vaderhuis met zijn vele woningen. Gemeente, mag u nou vanmorgen leiden in het Vaderhuis? Door deze Jezus. Hij heeft alle macht. Wij hebben geen macht. Wij hebben geen macht bij God. Je kunt wel ophouden met je plussen en je minnen van al die goede werken om daarmee bij God te komen aandragen. We hebben geen macht bij God, maar Hij heeft alle macht in de hemel. Over zijn Vader, vanwege dat bloed dat Hij de hemelen heeft doorgedragen vanaf Golgotha, om daar zijn Vader op te wijzen in het heiligdom en te zeggen, ik voor hen, heilige Vader. Dat zij anders de eeuwige dood hadden moeten sterven. Hij heeft alle macht over de hemel legioenen. Ben je bang in donker? Vrees je de macht van de duivel? Van de wereld? In je eigen vlees? Eén engel kan het hele Amerikaanse leger als in één klap verslaan. En hij heeft macht over alle hemellegioenen. Wat een wonderlijk evangelie, gemeente. Mij is gegeven alle macht. Dat woordje macht betekent ook vanuit het Grieks volmacht. En de catechismus werkt dat zo prachtig uit. Die zegt, hij heeft niet alleen alle macht, maar hij heeft ook de volmacht om die macht uit te voeren, om die macht te gebruiken. In de hemel en op de aarde. Alle macht. Worstel je met je eigen bekering. Of met de onbekeerlijkheid van je man of je vrouw, je kinderen. Hij heeft alle macht. Probeer niet door allerlei kunstgrepen de zaak te redden. Hij heeft alle macht. Wend u tot hem toe en wordt behouden. Zeg het tot hem. Kniel voor hem neer. Lever je leven aan hem uit. We lezen in Psalm 37. Verlustig u in de Heere. En hij zal u schenken de begeerten van uw hart. Gemeente, dat is toch een kostelijk evangelie. Dan hoef je het niet ingewikkeld te maken. Dan hoef je geen plannen te maken, je hoeft alleen maar uit te gaan tot de Heer Jezus en te zeggen, Heere, dit is nou mijn nood, dit is nou mijn leven. Dan kan ik het nog geen eens allemaal verwoorden. Ik kan het allemaal nog niet eens onder woorden brengen, maar Heere, u weet ervan. Want u weet het nog veel beter dan ik het weet. En u hebt alle macht in de hemel en op de aarde. En let anders op dat woordje dan dat er volgt. Dat woordje dan betekent, als dat nou zo is, dat ik alle macht heb in hemel en op aarde, ga dan daarom op grond daarvan en van daaruit heen. Dus het is niet meer alleen een komen, zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen, maar ook een heen gaan. En wat moeten ze dan doen? Zomaar ingaan, de kerk uit, de wereld in en niet weten wat je doen moet? Nee. Hier krijgt de kerk in eerste instantie, als zodanig, de kerk als instituut in de discipelen en over de hoofden van de discipelen heen, Gods kerk van alle tijden en alle plaatsen, de opdracht tot de zending. Ga dan heen, onderwijst al de volken. In het Grieks staat, maakt al de volken tot mijn discipelen. Een andere vertaling zegt, tot mijn leerlingen. Maakt al de volkeren tot mijn discipelen. Dat betekent met hoofd en hart en handen. Tot mijn discipelen maken. Hoe doe je dat? Nou, dat weten we. De discipelen hebben dat gedaan. En we doen het vandaag nog alleen maar door de prediking van een gekruisigde Christus. Een prediking van het woord. Ga dan heen, maak al de volken tot mijn discipelen. Dezelfde dopen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes zijn de tekenen die de bekeerlingen, zou je kunnen zeggen, vanuit de hemel, in de opdracht van de Heere zelf, naar zijn woord volgen. De tekenen van zijn verbond en woorden, de tekenen dat hij een waarmaker is van zijn woord, maar dan ook de inbezitneming. Door middel van dat teken waarvan de Nederlandse geloofsbelijdenis zegt dat is nou een merk- en veldteken. Dan ben je bij de militia Christi, bij het leger des heils. En dan zegt de Heere tegen alle boze geesten in de hemelse gewesten. Deze is er een van mij. Hij heeft er zijn zegel opgezet. Dezelfde dopende. In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. En dan krijgen we, jongens en meisjes, de catechisatie. Want dat lezen we hier heel duidelijk, lerende hen onderhouden. Er moet wel geleerd worden. Het gaat niet buiten je hersens om het zomaar eens te zeggen. Je moet er wel je best voor doen. Er komt je ook weer niet aanwaaien, al is het pure genade. Werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Want het is God die in uw werk beiden het willen en het werken naar zijn welbehagen. Het is van beide kanten. Het is allebei waar. De Heere die zegent in de gang van de gehoorzaamheid, in de weg van zijn woord. En dan moet je dat woord wel kennen. Is dat nou ook geen nood van vandaag? Ik ken u niet, gemeente. Maar hoe staat het nou met de kennis van Gods woord bij u en bij jullie? Kan de Heilige Geest het woord gebruiken in allerlei omstandigheden omdat u het uzelf eigen hebt gemaakt? Omdat u doorkneed bent in de schrift? En kent u de belijdenis van de kerk? De belijdenis gegrond op het woord, puttend uit het woord, die schatkamer van dat opgegraven goud uit het woord. De catechismus, de Dordtse leerregels, de Nederlandse geloofsbelijdenis. Mijn volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft, zegt de Heere. Dan krijgen we het ik vind en ik denk en wij vinden. Maar daar gaat het niet om, op de kansel niet en onder de kansel niet. Het gaat erom, Heere, wat vindt u? Wat wilt u dat wij doen zullen? En daar moet je kennis voor hebben. Van Gods woord. Dat zegt de Heere Jezus zelf. Lerende hen onderhouden. Alles wat ik u gezegd heb. Geen systemen leren. Geen alleen maar godsdienst leren. Al gaat het daar ook niet buitenom. Dat hoef ik niet duidelijk te maken. Maar dat woord. Dat woord openen. Alleen en samen. En in het gezin, door middel van bijbelstudie en vereniging, lerende hen onderhouden. Dat is de roeping van de kerk. Dat is de opdracht van de Heere. Dat is niet vrijblijvend. Het is niet zo dat de kerk een aantal mensen heeft die een bepaalde hobby hebben om met dat woord bezig te zijn. Nee, ze hebben de opdracht om te leren, wat te leren. Onderhouden. Wat onderhouden? Alles wat ik u geboden heb. En dat is vervat in Gods woord, in de Bijbel. Gemeente, dan staan we in de opdracht van de Heere. En ziet, zegt de Heere dan. En dat betekent, dat woordje ziet, dat betekent altijd, leg al het andere nou even opzij. Want wat ik nu ga zeggen is van uitnemend belang. En ziet. Ik ben met u lieden, al de dagen, tot de voleinding der wereld. Ik ben. Dat is de ik ben. Dat is Exodus 3. Heere, wie moet ik nou zeggen die mij gezonden heeft, zegt Mozes. Als ik bij uw volk kom in Egypte, dan zeg je maar Mozes, de ik ben heeft mij gezonden. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben die ik ben. De Hebreeën schrijver die verwoordt het zo. God is, God bestaat en hij is een beloner van degenen die hem zoeken. Hij is, de Heere is alomtegenwoordig. Alle dagen. De Heere werkt niet part-time en hij heeft ook geen 8-tot-5 mentaliteit. Hij is er alle dagen en hij neemt ook geen snipperdagen. Ziet, ik ben, en dan nog even een streepje onder dat woordje met, niet meer tegen u, maar voor u. Ik ben er voor u, o mijn kerk, elke dag weer opnieuw, van de ene dag in de andere, altijd. Hoe lang, Heere? Tot de voleinding der wereld. Tot het einde aller dingen. Tot mijn wederkomst toe. Die tegelijkertijd en op datzelfde moment een eeuwige toekomst geeft. Want dat woordje telos, dat woordje voleinden, dat betekent tegelijkertijd een nieuw begin. Tot die tijd toe ben ik er alle dagen en daarna dan, Heere, wel, dan zul je me zien zoals ik ben. In de heerlijkheid, de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde, daar zal immers de gerechtigheid die ik in persoon ben wonen. En daar zal al mijn volk, dat ik God gekocht heb met mijn bloed, voor altoos bij mij wezen. Daar zal mijn bruid één worden met mij, de hemelse bruidegom. Zie, ik ben met u, gemeente, als we de kerk uitgaan. Ik ben met u. Alle de dagen. Tot de voleinding der wereld. En dan staat daar een woordje achter dat we allemaal goed kennen. Amen. Het zal waar en zeker zijn. Dan is het ook waar als we het uit genade mogen zingen. In antwoord op deze woorden van de Heere. Mijn hart zal steeds op u vertrouwen. Mijn mond vindt tot uw lof gedurig ruimer stof. En zal uw recht en heil ontvouwen. Schoon ik de reeds die schatten kan tellen nog bevatten. Amen.